De schriftlezing voor deze dienst, Markus 7, vers 31 tot en met 37.
En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem, dat hij de hand op hem legde. En hem van de schaar alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingeren in zijn oren. En gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. En zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend. En de band zijn tong werd los. En hij sprak recht. En hij gebood hun lieden, dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken.
Tekstwoorden voor de prediking komen uit het u en jou zo net voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan het bijzonder de versen 32 tot en met 35. Die zal ik nogmaals voorlezen. Dus tekstwoorden voor de prediking. Vers 32 tot en met 35. En zij brachten tot hem, zegen Jezus, een dove. Die zwaarlijk, dus die moeilijk, sprak. En baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de scharen alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren. En gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. En zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend. En de band van zijn tong werd los. En hij sprak recht. Tot zover. Geliefde gemeente, in de evangeliën worden heel veel ontmoetingen beschreven van de Heere Jezus met verschillende mensen. Soms met zieke mensen, soms met bezeten mensen, soms met treurende mensen, vol met verdriet, soms met uitgestoten mensen. Soms met mensen van wie we de naam weten en soms met mensen van wie we de naam niet weten. Van al deze ontmoetingen die de Heer Jezus had, kunnen wij heel veel leren. Hoe gaat de Heer Jezus, God, zo met deze mensen om? Wat zegt Hij tegen hen? En wat doet Hij voor hen? En vooral, wat laat Hij in deze ontmoetingen van zichzelf zien? Wat openbaart hij erin over zichzelf? En vandaag, deze middag, worden wij meegenomen naar een ontmoeting die de Heere had met een dove man. Het thema van de preek is, Jezus geneest een dove man. Drie aandachtspunten. Zullen we er eerst bij stilstaan hoe het tot de ontmoeting met deze man komt. Vervolgens, hoe Jezus deze man geneest. En in de derde plaats, waar deze genezing door Jezus op wijst. Dus Jezus geneest een dove man. Hoe het tot de ontmoeting met deze man komt. De Heer Jezus is daar gekomen in dat gebied van Decapolis. En dan lezen wij in het begin van vers 32. En zij brachten tot hem een dove. En dan hoe Jezus deze man geneest. Hij neemt hem apart en hij steekt dan zijn vingers in die oren en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. En dan kijkt hij eerst naar boven, hij zucht en zegt, Ephata, dat is wordt geopend. En toen werden de oren van deze man geopend en de tong van zijn mond, de band van zijn tong werd los en hij sprak recht. En waar deze genezing door Jezus op wijst, ja dat kunnen we natuurlijk niet zo direct uit deze tekst afleiden, maar het wijst erop dat hij echt Gods zoon is. Maar dat gaat u zo meteen horen in de derde gedachte. Eerste gedachte, hoe het tot de ontmoeting met deze man komt. Voordat de Heer Jezus deze dove man zou gaan ontmoeten, is hij in het gebied van Tyrus en Sidon. Dat ligt ten noorden van Israël. Er was in Israël zoveel tegenstand tegen de Heer Jezus. En hoe aangrijpend is dat wat we lezen in Markus 7, vers 24. Van daar opstaande ging hij weg. Dus de Heer Jezus vertrekt uit het beloofde land. En hij gaat naar het gebied van Tyrus en Sidon. En in datzelfde vers, Markus 7, vers 24, lees je dan. En in een huis gegaan zijnde wilde hij niet dat het iemand wist. En hij kon nochtans niet verborgen zijn. Jongens en meisjes, jullie weten dat denk ik wel, of misschien wel, door wie de Heer Jezus gevonden wordt. En als je in je Bijbeltje meekijkt, dan zie je het al zo staan. Hè? Door wie wordt de Heer Jezus gevonden in dit heidense gebied? Door die Canaanese vrouw, door die Syrofenicische vrouw. En wat een ontmoeting wordt dat, over ontmoetingen gesproken die de Heer Jezus met mensen had. Wat een ontmoeting is dit. Die vrouw heeft een dochter die een onreine geest heeft, die is van de duivel bezeten. Maar deze vrouw die gelooft, stellig, vast, dat de Heer Jezus redding kan geven. En ze houdt aan bij de Heer Jezus. En dan ontvangt ze wat ze van hem vroeg. Haar dochter werd genezen, verlost van die helse duivel. En dan gaat de Heer Jezus dan weer terug naar Galilea, of nog dieper naar het zuiden, naar Judea. Want hij had het toch tegen die Canaanese vrouw gezegd, dat lees je dan in Matthäus. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En toch doet hij dat niet. Zoals hij eenmaal door Samaria moest gaan om een vrouw bij een waterput in Sichar te ontmoeten. Zo moet hij nu naar het gebied van Decapolis. Half heidens gebied. En daarom vertrekt de Heer Jezus vanuit Tyrus. En hij gaat nog iets verder in noordelijke richting samen met zijn leerlingen. Sidon. Dat is trouwens allemaal aan de Middellandse Zee. En dan via een grote omtrekkende beweging gaat hij helemaal naar de zuidoostelijke zijde van het meer van de Galilea. Dus hij gaat naar het noorden, een grote omtrekkende beweging, komt hij aan de zuidoostelijke oevergebied van het meer van Galilea. En dat gebied, dat heet dus Decapolis. En dat is Grieks voor, letterlijk betekent het 10 steden. Het is een soort, ja, wij hebben natuurlijk gemeentes met allemaal dorpen. Je zou ook kunnen zeggen, een beetje versimpeld gezegd, het is een gemeente met 10 plaatsen erin. 10 steden. Decapolis heet dat gebied. Het is een gebied trouwens dat het niet zo op had met Israël en de godsdienst van Israël. Wel, daar komt de Heer Jezus. Nou, daar komt de Heer Jezus opnieuw. Want hij was daar al eens een keer eerder geweest. Wanneer was dat? Dat is die geschiedenis van de ontmoeting met de bezeten man te Gadara. Gadara is een van die steden die tot die gemeente behoorde, tot dat gebied, Decapolis. En wat heeft de Heer Jezus toen zijn macht over de duivel laten zien? Door niets of niemand was die bezeten man te temmen. Maar als Jezus komt, als Jezus daar zijn intrede doet in dat gebied en die duivelen bestraft, dan verandert alles. En nu is de Heer Jezus, na zoveel tijd later, we weten niet precies hoeveel tijd ertussen heeft gezeten, maar nu is de Heer Jezus opnieuw in dit gebied. En het komt al snel tot een ontmoeting. Of tot vele ontmoetingen komt het zelfs, want het is boeiend om te constateren dat de evangelist Matthäus, in Matthäus 15 vers 13, het erover heeft dat er vele scharen zijn, dus vele menigten, die daar tot hem zijn gekomen, toen de Heer Jezus daar was. Vele menigten komen tot hem en worden tot hem gebracht. Dat de kreupelen, blinden, stommen, dus mensen die niet kunnen praten, en lammen, mensen die niet kunnen lopen, en vele anderen tot hem werden gebracht. Zij worden, zo lees je dat in Matteüs 15, ze worden voor de voeten van Jezus geworpen. Hoe komt dat? Dat er zoveel tot de Heer Jezus gebracht worden, toen de Heer Jezus weer in dat gebied kwam? Wisten ze dan allemaal van hem af? Heeft dat misschien iets te maken met die man die bezeten was en die door de Heer Jezus gered is? Jazeker. Bladert u maar eens terug naar Markus 5, vers 19 en 20. Markus 5, vers 19 en 20. Die man die wilde graag met de Heer Jezus mee. En dan staat er het volgende. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tot hem: ga heen naar uw huis en tot de uwen en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen Jezus hem gedaan had en zij verwonderden zich allen. Dus deze man die bezeten heeft gesproken over de Heer Jezus. Hij heeft verkondigd wat Jezus hem gedaan had. En gemeente, daarom laten ook wij niet zwijgen van de Heer Jezus. Maar laten wij toch over hem spreken. Laten wij bidden om met vrijmoedigheid te mogen getuigen van de Heer en Heiland. Die alle macht heeft. Die gekomen is om zondaars te bevrijden. Die gekomen is om een zonde weg te nemen. Deze man zweeg niet, maar hij sprak. En als Jezus er dan weer is, worden er velen tot hem gebracht. En Jezus genas hen. Nu zijn wij geneigd om het erover te gaan hebben. Ja, maar waar gingen deze mensen nou eigenlijk om? Ging het hen alleen maar om de genezing van hun kwaal? Of ging het ook hen om de persoon van de zaligmaker? En waarom geneest de Heer Jezus eigenlijk al die mensen? Nou, dat zijn vragen waar we op in hopen te gaan in de derde gedachte. Maar nu dit. De evangelist Marcus, die ligt uit die vele genezingen die de Heer Jezus toen gedaan heeft, daar in dat gebied, er één uit. Van één ontmoeting geeft hij een verslag. De ontmoeting van de Heer Jezus met die dove man. En dan staat in vers 32, en zij brachten tot hem een dove. En dat is altijd weer zo mooi om te lezen in Gods woord. Dat iemand die hulp nodig heeft, dat die bij Jezus gebracht wordt. Je kunt dan ook denken aan, dat is heel bekend, hè? Onze kinderen zullen dat direct ook herkennen. Die verlamde man die door zijn vier vrienden gedragen werd en tot Jezus gebracht werd. Die vier vrienden, die vier mensen die zelfs het dak openmaakten van het huis waar Jezus op dat moment was, zodat ze hun vriend maar aan Jezus voeten konden laten. Of konden krijgen. Want ze geloofden, bij hem is genezing. En die man, die ontving zelfs nog veel meer. Want wat zei de Heer Jezus toen als eerste kind? Uw zoon, uw zonden zijn u vergeven. Laat ook wij elkaar naar de Heer Jezus brengen. Hoe dan? Door elkaar mee te nemen naar Gods huis. Waar de Heer Jezus toch wil komen tot ons in het gewaad van zijn woord. Kom, ga met ons en doe als wij. Hoe we tot de ontmoeting met de Heer Jezus kan komen in ons leven. Door onder zijn woord te blijven. Want het zijn toch de schriften die van hem getuigen. Elkaar tot Christus brengen. We denken dan ook aan het gebed. En door elkaar op hem te wijzen. Door goed van hem te spreken. Door over hem te spreken. Door elkaar te wijzen op zijn ontferming, op zijn genade, op de noodzaak van het kennen van de Heer Jezus Christus. Hij is zo goed, zoveel genade. is barmhartigheid. Is ontfermende liefde van God. Tot in de dood. Dat voor doodschuldige zondaars. De man die ze tot hem brengen, die kan niet horen. En hij kan maar heel moeilijk praten. Er staat in onze tekst, hij sprak zwaarlijk. Hij kan maar heel moeilijk spreken. Dat zou erop kunnen wijzen, weet het niet zeker, maar dat zou erop kunnen wijzen dat deze man wel ooit heeft kunnen horen en dat hij later doof is geworden. En dat hij misschien nog wel een beetje kan praten, maar hij kan zichzelf niet meer horen. En voor de omstanders is het steeds moeilijker te volgen. Het heeft het leven van deze man enorm veranderd. Hij is hulpbehoevend geworden. En deze man die draagt een ziekte met zich mee. Die het gevolg is van onze val in het paradijs. Maar nu is de Heer Jezus gekomen om onze krankheden, om onze ziekten op zich te nemen. De mensen baden, ze smeekten de Heer Jezus dat hij bij deze dove man de hand op hem zou leggen. Zo lezen we dat in vers 32. En dat hij de hand op hem legde. En de hand op iemand leggen om iemand te genezen, dat had de Heer Jezus al heel vaak gedaan. Je leest er in het evangelie dat Marcus schreef al heel wat keren over tot aan deze tekst. Eén voorbeeld staat in Marcus 6 vers 5. En hij legde weinigen zieken de handen op en genas hen. Wat een ontferming, vindt u niet? Wat een tederheid spreekt eruit. Jezus, Gods Zoon, die zijn hand op een zondig mens legt. Niet om die mens neer te drukken, niet om die mens van zich af te stoten, maar om hem weer op te richten. Om die mens te redden en te genezen. In wat Christus doet, laat hij zien Gods Zoon te zijn. Ezechiël 34 vers 16. En het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke, dus het zieke, zal ik sterken. Het moet ons toch weer telkens verwonderen. En tot aanbidding brengen. Dat de Heer Jezus mensen aanraakt. Dat hij de hand op hen legt. Want laten we dat niet vergeten. Dat de mensen ziek zijn, dat de mensen krom en gebogen over de wereld gaan, het is en blijft door onze zonden, die wij tegen hem bedreven hebben. En toch, gemeente, de Heer is bereid de zonden, maar ook het gevolg van de zonde te dragen. En daarom legt hij de hand op hen en genas er velen. Jezus geneest een dove man. Wij stonden erbij stil hoe het tot de ontmoeting met deze man kwam. En we gaan nu naar de tweede gedachte, hoe Jezus deze man geneest. Er zijn dus heel veel mensen rondom de Heer Jezus. We hadden het net over de vele scharen, vele menigten. Dat konden we afleiden uit Matthäus 15. Dat er velen tot hem gebracht worden. Maar hoe druk de Heer Jezus het ook heeft en hoeveel er ook op hem afkomt. Altijd heeft de Heer Jezus oog voor de enkeling. Voor die ene mens, te midden van vele anderen. Hij neemt voor deze dove man, met eerbied gesproken, hoe vol de agenda van de Heer Jezus ook was op dat moment. Hij neemt voor deze dove man de tijd en de ruimte. Want er staat in vers 33, en hem, dus die ene man, hem van de scharen alleen genomen hebbende. Ik las in een Engels commentaar en ik vond het eigenlijk heel mooi. Ik wil dat ook doorgeven. Het volgende, als opmerking bij dit vers. Deze man was voor de Heer Jezus niet just another face in the crowd. Niet één van de zoveel. Nee, de Heer Jezus zag die man. En nam hem apart. bijzonder. Prachtig voorbeeld daarvan komen we ook tegen in Lucas 19. Als de Heer Jezus in Jericho komt en het is daar heel druk, de straten staan vol, want de mensen willen de Heer Jezus wel eens zien. En die kleine man Zacchaeus, die klimt dan in de boom, jongens en meisjes. Om de Heer Jezus te kunnen zien, onopgemerkt, dat was zijn gedachte. Maar wat lezen we dan? En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. Nu heeft de Heer Jezus weer oog voor dat individu, aan wie hij zijn genade gaat verheerlijken. Terwijl de Heer Jezus nooit het grotere geheel uit het oog verliest, ziet hij dus tegelijkertijd ook de enkeling in dat grotere geheel. En zo ziet hij ook ons. Heel persoonlijk. Ook in een grotere gemeente als deze. De Heer Jezus ziet u. En er zijn milde handen en vriendelijk ogen. Hij wil een gunst op ons zien. En hij wil een genade de hand op ons leggen. En iedere keer weer neemt de Heer Jezus, om het zo te zeggen, u apart in jou. En vraagt het heel persoonlijk aan u, aan uw ziel. Wilt gij gezond worden? Wilt u genezen worden van uw zondekwaal? Die vraag stelt de Heer Jezus heel persoonlijk aan u, aan jou en aan mijzelf. Want wat moet je horen? Daarvoor ben ik gekomen. Om u te genezen van uw zondekwaal. Daarvoor ben ik gekomen. Ja, ook voor u en ook voor jou. Zeg, werden wij ons heel klein onder de bewogen liefde van God in Christus, gingen wij het al tegen hem zeggen: ja Heere, red mij, genees mijn leven, of ik ben een wis verderf bereid. Zeggen wij het ook telkens weer tegen hem. Als je weer zo tegen jezelf aanliep in de achterliggende week. Dat je weer ontdekt, ik ben een onverbeterlijke zondaar in mezelf. Je bent door Gods genade een kind van hem geworden. Maar ach, die oude mens. Ik ellendig mens. Maar wat een wonder van zijn genade, dat hij dan deze middag toch weer opnieuw tot u, tot jou komt. Heel persoonlijk. Hem, die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. De Heer Jezus neemt deze dove man apart. En wat doet de Heer Jezus dan? Kinderen, lees het maar mee in je Bijbel. En leest u ook maar mee. Hij stak zijn vingers in zijn oren en gespogen, dus gespuugd, hebbende, raakte hij zijn tong aan. Zie je het voor je? De vingers van de Heer Jezus in die beide oren van die dove man. De vingers van de Zoon van de Almachtige God, die ook zelf volkomen God is, we hebben dat vanochtend gehoord. Van wie de psalmdichter zegt dat de hemel het werk van zijn vingers is, psalm 8. Wel, die goddelijke vingers, die ook echt menselijke vingers zijn, in de oren van een dove man. Hoe dichtbij komt God in Christus tot een mens? Hij legt zelfs letterlijk de vingers op de zere plek. Letterlijk. Dat kan nu niet meer, maar toen kon het wel. Hoe liefdevol, hoe vol ontferming is de Heer Jezus Christus dat hij dat doet. En daarna maakt de Heer Jezus een van zijn vingers nat met speeksel en raakt met de vinger de tong van deze man aan. Als dat van net al wonderlijk voor ons was, zal dit het helemaal zijn. Er zijn nog wel enkele genezingen die we in de Bijbel kunnen lezen, waarin we horen over dat speeksel van de Heer Jezus. En dat hij dat gebruikt voor genezing bij de blinden te Bethsaida, dat staat een hoofdstuk later, Marcus 8 vers 23. En het is ook bij die blind geborene uit Johannes 9. Wat gebeurt hier nou eigenlijk, vraag je je af. In de tijd van de Bijbel werd aan speeksel wel genezende kracht toegekend. Maar Jezus heeft dat toch helemaal niet nodig om te genezen? Dat klopt helemaal. Dat heeft hij helemaal niet nodig. Maar in hoe hij geneest, wat hij doet, hoe hij dat doet, is hij helemaal vrij. Hij kan genezen zonder een mens aan te raken, door enkel te spreken. Terwijl hij helemaal niet in de buurt is van die man of die vrouw, dat jongetje, die jongen, dat meisje. Dat kom je ook regelmatig tegen. Maar weet u, wij zullen hier waarschijnlijk wel nooit helemaal uitkomen. Waarom heeft de Heer Jezus dat hier nou zo gedaan? Wij kunnen echt niet precies doorgronden waarom de Heer Jezus dat nou allemaal doet. En trouwens, daar ga ik zo meteen meer over zeggen. De genezing vindt ook helemaal niet plaats door middel van dat speeksel. De genezing vindt plaats door dat machtswoord van de Heer Jezus. Ik zou er toch nog iets over willen zeggen. Over die vingers en dat speeksel. Het woord gebarentaal zou ik willen noemen. Die man, die kan niet horen. Die man verstaat niets. En voordat de Heer Jezus hem gaat genezen, let wel, dus door te spreken, door dat machtswoord uit te spreken, laat hij met gebaren van goddelijke liefde en ontferming zien en voelen dat hij bij die man iets met zijn oren en met zijn tong gaat doen. De Heer Jezus doet dat hier dus heel persoonlijk. Hij gebruikt gebaren, zou je kunnen zeggen. Hij raakt die man aan en hij zegt met die gebaren zonder woorden: man, ik zie je en ik weet wat er met jou aan de hand is. De Heer Jezus tast niet mis. Zijn machtige, tedere vingers legt hij precies op die plekken. Daar wat het kruis voor deze man vormt. Dat hij niet kan horen en niet kan praten. Zijn dove oren en zijn gebrekkig spraakvermogen. Zo dichtbij komt Christus. Hij kent en doorgrondt ons. En dan Marcus 7 vers 34. En opwaarts ziende naar de hemel, dan gaat de blik van Christus naar boven, naar zijn vader. De zoon kan niets doen, wil niets doen zonder de vader. Het gebed klimt op naar boven. Vader, werk door mij heen om uw naam te verheerlijken op aarde. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij, lezen we dan. Waarom zucht de Heer Jezus? Er bestaan verschillende verklaringen over, maar we houden het erop dat het uit diepe bewogenheid is met deze arme stakker. Die zo moet lijden ook onder de gevolgen van de zonde. Het raakt de Heer Jezus tot in zijn ziel. Hij zucht. En dan zegt hij: Ephata, wordt geopend. Dus hoe Jezus deze man geneest, door zijn machtswoord uit te spreken. door enkel één woord te zeggen. En het gebeurt. Want hij heeft alle macht. Want hij is Gods zoon gekomen op aarde. Voor hem is geen gebondenheid te sterk. Voor hem is geen ziekte te ernstig. Hij kan opwekken uit de doden. Geen storm is voor hem te wild om tot bedaren te brengen. Hij spreekt en het is er. Hij spreekt één enkel woord en het gebeurt terstond meteen. Dat is een woordje dat je trouwens veel tegenkomt bij Marcus. Terstond. Op dat moment per direct werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak recht. Vloeiende zinnen kwamen eruit. De Heer Jezus geeft deze man geopende oren. Een wereld gaat voor hem open. Dan moet het voor hem geweest zijn. En hij kan in één keer goed spreken. Geen gestamel, geen gestotter. Niet dat dat erg is, maar helder en duidelijk. Zo heeft de Heer Jezus een groot wonder verricht. De man kan weer horen en spreken. Verder weten wij helemaal niets over deze man. Is deze man tot geloof gekomen in de Heer Jezus? Werd hij ook een evangelist in Decapolis of in andere streken? Om van hem te getuigen, dat weten wij allemaal niet. Maar wij weten wel wie de Heer Jezus is. En dat hij spreekt. En dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En zijn woord doet kracht. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Voor hem, gemeente, is geen hart te hard en geen oor is te toegesloten, in geestelijk opzicht bedoel ik het nu, om geopend te worden. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Hebben wij al gehoord naar Jezus' stem? Deed zijn woord kracht in jou en mijn leven? Doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zullen leven. Hebben wij zijn stem gehoord? Hij zegt, ik ben de goede herder. Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. Kom, zeg het eens eerlijk. Hoorden wij die stem en kwam het tot een volgen van hem? Gemeente, deze genezing van de dove man zegt zoveel over wie de Heer is. En daar gaan we nog meer van horen. In onze derde en laatste gedachte, waar deze genezing door Jezus op wijst. Dus waar deze genezing door Jezus op wijst. Ja, waar wijst het op? In ieder geval wijst het er niet op dat Jezus een soort wonderdoener is. Hij genas. En zeker, het waren wonderen. Maar nooit mag je in een beeld van de Heer Jezus blijven steken dat hij een soort wonderdokter is. En dat is ook een belangrijke reden van dat zogeheten zwijggebod. Vers 36, de Heer Jezus gebiedt de mensen dat ze het niemand zeggen zouden. Want de Heer Jezus doorziet dat gevaar, hè, dat hele menigten van mensen achter hem aankomen, omdat hij geneest. En dat het daar dan bij blijft. De wonderen die hij deed zijn tekenen. Ze wijzen ergens op. Ze tonen iets aan. En jongens en meisjes, een teken verwijst altijd ergens naar. Nou mag ik zelf getrouwd zijn en heb ik een trouwring om. En nou kan ik natuurlijk helemaal opgaan in die trouwring en hele dagen die trouwring bestuderen en denken, oh, wat is dat toch een mooie ring en wat ben ik toch blij met die ring en En helemaal opgaan in het teken van de trouw. Maar zie ik dan nog wel mijn vrouw? De ring verwijst natuurlijk naar iets groters, naar het huwelijk. Daar gaat het natuurlijk om. Het gaat er niet om die ring op zich. Wel, die genezingen die de Heer Jezus verrichtte, die wijzen op hemzelf. Wat laten deze tekenen dan zien? Weet je dat? Weet u dat? Die tekenen laten zien dat hij en niemand anders de beloofde Messias is gekomen in deze wereld. Dat de helstijd is aangebroken. Dat God gedacht heeft aan zijn genade. De trouw van God. Dat laten die tekenen zien. Hij heeft beloofd dat Christus zou komen. En Christus is gekomen in deze wereld. Dat laten die tekenen zien. En in wat Christus doet op aarde, die wonderen, gaan profetieën in vervulling. En we komen dan vooral, niet uitsluitend, maar wel vooral bij Jesaja 35 uit. Waar we onder meer horen, hij zal komen en u lieden verlossen. Dat is ook advent, hè? Hij zal komen en u lieden verlossen, horen we Jesaja profeteren. Een belofte van verlossing. Voor Jood, maar ook voor heiden. Hoe kunnen wij weten of de verlosser die beloofd is gekomen is? Wel, precies dat geeft Jesaja nou aan. Heel duidelijk. Geleid door de Heilige Geest heeft hij toen gezegd en later ook opgeschreven dat er duidelijke tekenen zullen zijn. Die er onmiskenbaar op wijzen dat hij die deze dingen doet de beloofde verlosser is. Luister maar mee. Jesaja 35 vers 5 en 6. Dus eerst hij zal komen en u lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen geopend worden. En der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. En dat is het toch wat de Heer Jezus doet. Al die genezingen, al die wonderen die hij verrichtte. O ja, zeker, wat zijn de mensen daarmee geholpen? Wat is hun leven erdoor veranderd? En hij deed het ook echt niet alleen maar omdat het tekenen zijn. Nee, de Heer had ook echt die mensen op het oog. Nou, daar hebben we bij stilgestaan, ik zal dat niet allemaal gaan herhalen. Maar het hoofdthema in de wonderen die hij doet, is dat ze laten zien, onderstrepen, onfeilbaar aantonen, dat hij die dit alles doet, dat hij de beloofde, de gekomen Messias is, de beloofde van God. En Jezus zegt dat ook zelf. Bijvoorbeeld in Matteüs 11, daar komt dat ook heel duidelijk naar voren. Als Johannes de Doper op de zee van de twijfel ligt, Johannes is op dat moment gevangen, hij ligt op de zee van de twijfel en de aanvechting, en dan stuurt hij twee van zijn discipelen tot de Heere Jezus, en hij laat die twee een vraag namens hem aan Jezus stellen. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij haalt dan de schriften aan. Hij citeert uit de schriften. En hij citeert onder meer, u voelt dat denk ik al wel aankomen, hij citeert uit Jesaja 35. Ik vat het een klein beetje samen. De blinden worden ziende en de doven horen. De Heer Jezus wil ermee zeggen, al deze dingen doe ik. En dat laat zien dat ik het ben. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Dus waar de genezing van deze man op wijst. En wat een boodschap ook voor ons. Dat de Heer Jezus de verlosser is. Hij is gekomen om te verlossen. De Heer Jezus. Hij zegt met deze wonderen. Zoek nou niet verder naar een andere verlosser. Want die is er niet. Ik ben gekomen. Ik ben gezonden van mijn Vader in de wereld. Ik ben het die de Heilige Geest uitstort. Ik ben gekomen. Om blinden te laten zien. Om doven te laten horen. Om kreupelen te laten lopen. Ja, inderdaad, heel letterlijk. Die wonderen, heel letterlijk. En op de nieuwe aarde, en ik heb het in het gebed volgens mij ook aangehaald, zal niemand van Gods verloste zeggen, ik ben ziek. Maar blinden laten zien en doven laten horen en kreupelen laten lopen, moeten wij ook geestelijk opvatten. We mogen niet alles vergeestelijken, maar dit wel. Ook geestelijk. Niet uitsluitend, maar ook. En dat laatste mag niet ontbreken. En het is ook het belangrijkste. Het is het belangrijkste. Het geestelijk is het belangrijkste. Dat we zien met ogen van het geloof op de Heer Jezus. Dat wij horen naar zijn stem. En dat wij bereid worden gemaakt om hem te dienen. Dat we voeten hebben die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En die grote verandering wil de Heer Jezus in ons leven bewerken. Het is wel zo'n gevaar, gemeente. Wel van hem te horen. En niets van hem te verstaan. Wel hem voor de ogen geschilderd te krijgen, zondag aan zondag, preek op preek, maar toch niets in hem te zien. Ogen hebbende ziet gij niet, oren hebbende hoort gij niet. Ja, inderdaad. Zo is het wel van nature met ons gesteld. Misschien kunnen we prima horen en goed kijken en kunnen we ook prima lopen. Maar geestelijk, van nature niet. Blind, doof, kreupel. Steken blind en potdoof voor Christus. Voor Gods genade. In hem en door hem. Verschrikkelijk. Maar nu zegt God niet tegen ons, maak het met jezelf in orde. Hij zegt niet tegen ons, doe nou een wonder bij jezelf. Zodat je gaat zien, zodat je gaat horen, zodat je voeten krijgt om mij te dienen. Het is God in de hemel die onze ellende en verlorenheid en vijandschap gezien heeft. Onze opstand tegen hem. En omdat hij niet wil dat wij in die opstandigheid, in die vijandigheid tegen hem verloren gaan. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden in deze wereld. En daarom moet het evangelie van Christus gepredikt worden. Met bevel inderdaad, met bevel van bekering, van geloof en bekering. En dit evangelie wordt. Dat doet in harten van mensen wat het eist. Het werkt door de Heilige Geest. Het geloof in harten en levens van mensen. Het evangelie als dat verkondigd wordt, doet door Gods genade horen, zien en hem volgen. Het evangelie. Opent harten door zijn woord, voor zijn woord, om ons te doen leven uit zijn woord. En deze avond, ja het is inmiddels avond, deze avond zegt de Vader in de hemel, deze is mijn geliefde zoon. hoort hem. Hoort u dat? Hoor je het echt? Wat de Vader in de hemel zegt. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hoort hem. De stem van Jezus. En uw ziel zal leven. Tot in eeuwigheid. Amen.